Goedemorgen. Een bijzonder moment om voor het eerst voor te mogen gaan. In de omstandigheden waarin we ook als gemeente verkeren. En ik wil u vragen om te staan en laten we eerst stil worden voor God. Heilig, 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 Heere God Almachtig, Vader, kom met uw geest en werk met uw geest in onze harten, zodat die zacht worden door de dauw van uw liefde, zodat we het woord van u mogen ontvangen, mogen ontdekken en u mogen leren kennen. In Jezus' naam. Amen. Ik was deze dienst aan het voorbereiden en een tijdje geleden had ik deze preek eigenlijk al geschreven. En toen was het al een beetje onrustig en ik moest afstuderen voor de opleiding. En toen kwam Psalm 133 bij mij voorbij. En ja, voor mij was het een schat die openging. En dat wil ik u graag ook meegeven vandaag. En Psalm 133 is een bijzondere psalm. Ik vroeg me af, heeft iemand hier wel eens de Nijmeegse Vierdaagse gelopen? Ja. Dat is best een tocht, hè? Ja. En tijdens zo'n vierdaagse, dan ga je met een grote groep op weg naar de Via Gladiola. Daar word je ontvangen met gladiolen en als een soort kroon krijg je die uitgereikt. Alle mensen staan om je heen. Maar dan ben je niet zomaar gekomen. Dan moest je voor trainen, heel lang. Misschien wel een jaar van tevoren of langer. Kilometers lopen. En dan, met de blaren in je schoenen, kom je aan. Er staan daar al die mensen. En onderweg was je op stap met je vrienden of je familie, met heel veel andere mensen. Ja, en soms struikelde er wel eens iemand en dan raapt je hem op en zegt, kom, je kan het, ga door, nog een paar kilometer. Of nee, niet die kant op, dit is de route. Ik wijs je de weg. Arm om iemand heen, kom. Motiverend gesprek. Goeie gesprekken, hè, tijdens een wandeling. Hoef je elkaar niet zo aan te kijken. Is ook wel eens lekker. Dat je gewoon kan praten. Met elkaar kan delen. Nou, als je die kilometers loopt, ik denk dat je heel wat gesprekken kan delen. En dan samen de krachten gebundeld, met stimulerende muziek van de fanfare in de buurt, de laatste kilometers en dan de Via Gladiola. Dan word je onthaald. Dan krijg je die medaille die je zo graag wilde hebben en kon laten zien als een kroon op je pelgrimstocht. Psalm 133 was ook een lied dat tijdens een pelgrimstocht naar Jeruzalem werd gezongen. De mensen kwamen naar de grote feesten van Israël, de Pesachfeesten, en gingen lopend of misschien met een rijdier naar Jeruzalem. Moesten soms ook heel veel kilometers afleggen. Als je kijkt bijvoorbeeld van het noorden van Israël, de berg Hermon, met witte toppen. Nou, als je er geweest bent, verbaas je dat je in zo'n land, in het Midden-Oosten, wit besneeuwde toppen. Daar woonden ook mensen en die kwamen dan door van de berg af, door diepe dalen heen, gingen ze op weg naar de berg Sion. naar het feest. Met medereisgenoten onderweg, vallend en opstand. Samen de krachten gebundeld. Samen delen, samen eten en drinken. Samen zingen. En alles om het grote feest van God te gaan vieren. Psalm 133 is dus een pelgrimslied. Een lied van de opgang. Door David geschreven in de tijden dat de feesten werden. Dan werden de liederen gezongen. En deze psalm is in het vijfde deel van het psalmenboek. En de ene laatste van de zogenoemde 15 pelgrims- of opgangsliederen. En daarna is de omslag naar de lofliederen die gezongen werden tijdens de feesten ter ere van God. Geschreven door David. Koning Hiskia die heeft hem later nog gebruikt om te kijken of hij het 2- en 10-stammenrijk kon verenigen met elkaar. We gaan Psalm 133 lezen. Ik neem u mee, stukje voor stukje door de tekst. Dan stop ik telkens met een woord of dan leg ik hem uit. En zo wil ik u laten zien wat deze psalm zegt. Niet alleen voor toen, ook voor nu. Ook voor ons. Als gemeente, als lichaam van Christus. Psalm 133. Pak hem erbij. Het begint met zie. Dat is een appel. Kijk, let op. Hoe goed en hoe liefelijk is het? Matthew Henry die zegt dan, hoe prijzenswaardig is het? Zie hoe goed en hoe aangenaam is het? Het is goed op zichzelf, in overeenstemming met Gods wil. De gelijkvormigheid aan aarde en hemel. Het is goed voor ons, voor onze eer, voor ons comfort. Het is aangenaam en plezierig voor God en voor alle goede mensen. Het brengt blijvende vreugde voor degenen die zo in eenheid leven. Zie hoe goed. We kunnen de aangenaamheid er niet van bevatten. Zie. Het is iets zeldzaams en daarom bewonderingswaardig. Het is liefde. Het is iets wat ons hart aantrekt. Iets voorbeeldigs wat navolging vraagt. Niet nadoen, maar navolgen. Vanuit de goedheid en de liefde die God bedoeld heeft. Zie hoe goed en hoe liefelijk. Dat broeders. Broeders. In de oude taal, de broeders. Uiteraard ook de zusters. En de kinderen. En iedereen die erbij hoort. Iedereen, je familie. De groep waartoe je behoort. Uitleggers zeggen zelfs wel dat het ook wel kan gaan om misschien wel je collega's. Of je werknemer. Je compagnon. En in broeder zit ook iets wederkerigs. Je kunt niet in je eentje broeder zijn. Daar zit die eenheid. Daar heb je anderen voor nodig. Zie hoe broeders ook eensgezind samenwonen. Die één van hart zijn. Met gesloten gelederen. Met een volkomen hart. Zoals bijvoorbeeld in Handelingen staat, Handelingen 4, vers 32. En de menigte van hen die geloofden was één van hart en één van ziel. En niemand zei iets van wat hij bezat dat het van hemzelf was. Alles hadden ze gemeenschappelijk. Samen één. Als eenheid waar niemand tussen kan komen, met nare bedoelingen. Volledig in eenheid. Toegewijd in de navolging van Gods wil en Gods bedoeling met mensen. Als broeders leven en samen optrekken naar zijn heilige woonplaats. De grondtekst geeft hier zo een term aan als samen wonen, samen leven. Het is eigenlijk een samenstelling van huizen, wonen, met het voorvoegsel samen. Dat aangeeft dat men samen met één of meerdere anderen in een huis woont. Wordt ook wel gezegd, zo verbonden als een huwelijk. Zo nauw met elkaar samenwonen. Op deze aarde. Zoals God wil samenwonen met zijn gemeente. Zoals God het bedoeld had vanaf het begin. In de eerste hoofdstukken van de Bijbel getuigen ervan. Samen, verbondenheid, God met Adam. Hoe is die begonnen? Samen met Adam. Eva gegeven om samen met Adam en God te zijn. Vruchtbaar voor het nageslacht. God die in dezelfde hof wandelde als Adam. Zo samen. Zo wil God samen zijn met ons als gemeente. Het samenwonen duidt ook op samen gaan. Samen gaan met. Meekomen met. Samenkomen. Bijeenkomen. Eenheid. Samen verenigd zijn. Altijd. Allemaal samen. Gelijk. Hier gaat het om. In eerste instantie in deze psalm. Zo meteen zien we ook waarom dit zo goed en zo lieflijk is. En om de diepte nog meer te duiden, geeft David twee voorbeelden. Of zo je wilt, David vergelijkt eensgezindheid met twee voorbeelden. We lezen verder in vers 2. Het is als de kostelijke zalf op het hoofd die neerdruipt op de baard van Aaron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. Deze woorden geven aan dat het niet zomaar iets is om als broeders één gezin samen te wonen. David vergelijkt dat met de kostelijke olie van de zalving van de hoge priester. Olie die speciaal samengesteld was voor de zalving van die priester. Een zuivere, geheiligde olie. Als beeld van hoe onze broederlijke liefde moet zijn. Zuiver en heilig. Het heeft een speciale plek in de toewijding aan God. In Leviticus 8 kun je lezen hoe de zalving van Aaron in zijn werk ging. De zalving moest precies gedaan worden zoals God dat had gezegd. En door de zalving werden de priesters klaargemaakt om de Here te dienen. De Heer Jezus is op aarde gekomen, zodat wij weer bij God kunnen komen. En de eenheid tussen God en mens hersteld wordt. Jezus Christus, Messias, gezalfde. De gezalfde. De ultieme hoge priester. Jezus kwam om de relatie tussen God en mens en de mensen onderling te herstellen. In Johannes 17, vers 19, bidt Jezus iets heel specifieks. En ik, heilig, zalf mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. En waarom? Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn. Zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij. Opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt. en hen lief gehad hebt. Zoals u mij geliefd had, lief had. David vergelijkt hiermee eensgezindheid. Je zou kunnen zeggen dat eensgezindheid de zalving is om hem, de Heere en elkaar te dienen. Eensgezindheid is dus iets kostelijks en zo waardevol dat David dit op gelijk niveau stelt als de zalving van de priesters. Zijn wij als gemeente hier dan ook onderdeel van? Zijn wij er ons van bewust dat eensgezindheid zo waardevol en zo kostbaar is in de ogen van de Heere God? De zalf zelf was ook kostbaar. Een samenstelling van allerlei ingrediënten, zodat hij een aangename geur verspreidt bij het gebruik van de priesters zelf en alles en iedereen die zich daaromheen bevond. In Leviticus 8 kun je lezen dat niet alleen priesters en hun kleding, maar de hele tabernakel gezalfd werd. De tabernakel zelf werd besprenkeld met zalfolie en de priesters overgoten. Kostelijke olie die neerdruipt, staat in vers 2. Alles geurde naar die olie. Vertaald in de tekst, alles geurt naar eensgezindheid. Verenigd in Christus en verenigd in elkaar. De geur van broederlijke eensgezindheid wordt als het ware door de omstanders opgesnoven als iets heerlijks. Een heilige liefde die uitstraalt als vertegenwoordiging van Christus' liefde voor de mensheid. Aaron en de priesters en in andere situaties ook koningen mochten pas gaan dienen voor de Heer nadat zij gezalfd waren. Met andere woorden, hun diensten waren niet voor God aanvaardbaar voordat zij gezalfd waren tot zijn dienst. Als wij niet door deze liefdesalf gezalfd zijn, zijn we niets. 1 Korinthe 13. Het gaat ook niet om een drupje. Het is geen drupjesalf. Doe er maar een beetje zuinigjes mee. Met de zalving van eensgezindheid. Nee, het overvloeit. Het druipt ervan af. Het vloeit neer over het hoofd. Via de baard, neergolft op het priesterkleed van Aaron. Het druipt er als het ware vanaf. Het doordrenkt het priesterkleed. Het kleed waarin God gediend werd in de tabernakel en de tempel. En zonder dat kleed, wat de vertegenwoordiging zichtbaar maakte van de eenheid van de stammen van Israël, was het niet mogelijk om Gods heiligdom te betreden. Dat kleed werd doordrenkt van de kostelijk geurende olie. Een aangename reuk. 2 Korinthe 2. En God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen en ons door de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatste een doodsgeur die leidt tot de dood. En voor de eerste een levensgeur die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Net als de zalfolie die van Aaron van bovenaf over zijn hoofd werd gegoten, vloeiend naar beneden over heel zijn gewaad stroomde. Zo stroomde Gods zegen en geestelijke eenheid van bovenaf over de gehele gemeenschap, over het lichaam. Over het lichaam van Christus. Over de gemeente. Lieve broeders en zusters, stroomt Gods zegen en geestelijke eenheid hier ook van bovenaf over ons als gemeente. Als vertegenwoordiging van het lichaam van Christus. Of, als we eerlijk zijn, vloeit de olie van eensgezindheid niet zo best. Als eensgezindheid in Gods ogen zo kostbaar is als priesterlijke olie en dat hij ons daarmee klaarmaakt om hem te dienen, wat doen we er dan mee? Laten we dat wegroven? Geven we de duivel dan geen ruimte om verdeeldheid te zaaien? Breekt hij door onze gelederen heen met Christus? Samen één, gesloten gelederen, als eenheid waar niemand tussen kan komen met nare bedoeling. Volledig in eenheid toegewijd in navolging van Gods wil en Gods bedoeling met mensen. Als broeders leven en optrekken naar zijn heilige woonplaats, helpen en ondersteunen we elkaar tijdens de pelgrimstocht. Geven we elkaar geestelijk voedsel voor onderweg. Helpen we elkaar als een broeder of zuster valt. Wijzen we de weg. En dan vervolgt David met het tweede voorbeeld. Om de diepe betekenis te laten zien. We lezen verder in vers 3. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de berg van Sion. Eensgezindheid van broeders die samenwonen is niet alleen een zegen en aangenaam. Het is ook vruchtbaar. Het is nuttig en brengt net als de dauw zegeningen met zich mee. Israël kent veel droge periodes. Hè? En de dauw die 's nachts valt, is hard nodig om de gewassen te laten groeien. En die dauw die geeft voldoende vocht om vruchtbaar te zijn. De dauw valt in de vroege ochtend, als alles stil is. Zo geeft broederliefde en eensgezindheid in stilte, bijna onzichtbaar, voeding aan het leven samen naar de wil van God. Het vocht van Gods liefde, wat van bovenaf op ieder neerslaat, maakt de bodem van ons hart zacht, om steeds meer te wortelen in de liefde tot God en daarmee ook tot elkaar. Hierdoor kan het gezaaide woord van God ontkiemen. De dauw heeft een verkoelend en verfrissend effect. Ook in situaties wanneer het meer spannend is tussen de broeders die onderweg zijn. Maar wanneer we dan juist op dat moment openstaan voor de dauw van Gods woord, voor de liefde van Christus, maakt dat ons aller harten zacht en ontvankelijk. En zo worden we door God gezegend. In zijn wijsheid geeft hij ons die dauw. De ware eenheid is geen menselijk product wat vanaf de bodem gebouwd wordt. Het is een zegen, een geschenk van God. Van bovenaf naar beneden. Een zegen die over de hele gemeente dan uitstroomt, zonder dat wij daarom gevraagd hebben. Dan moet je je wel bevinden daar waar de dauw valt. In eerste instantie in zijn woord. Lezen en leren. Ontdekken wie God is, wat hij doet, wat hij wil. En in tweede instantie als eenheid, als broeders, eensgezind bij elkaar zijn. En de gelederen sluiten voor het kwaad wat zo snel de gemeente afbreekt. Het dauw van Gods woord beschermt onderlinge relaties tegen de droogte van ruzie en verdeeldheid. En dan kan er geestelijke vrucht groeien. Slot van vers 3. want daar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Want daar waar de eensgezindheid is, is het zoals de kostelijke olie die alles doordrenkt en laat geuren van eensgezindheid. Daar waar de dauw van Gods woord hard en zacht gemaakt heeft, gebiedt de Heer de zegen. Hij stuurt de zegen het er als het ware op af. Dat is een zekerheid. Dan word je persoonlijk en als gemeente echt gezegend. De Heer laat de zegen dan niet misschien komen, maar zoals het hier staat. Hij gebiedt de zegen. Niet een beetje, maar overvloedig. Als de olie op het kleed van de priester. Als de dauw die alles doordrenkt van de vocht van Gods liefde. God schenkt ons dat om niets. Wanneer wij zijn woord en het voorbeeld van de Heer Jezus navolgen. En eensgezind met elkaar optrekken. De ultieme zegen van eeuwig leven is rechtstreeks het verdienste, de verdienste van het werk van Jezus. Zonder zijn offer is er geen eeuwig leven. Dan komen we niet in het hemelse Jeruzalem. Zonder het werk voor ons aan het kruis en zonder zijn opstanding is er geen uitzicht op echte eenheid met Christus. Geloof je dat? Jezus is de hoge priester uit Psalm 133, die de zalving, de Heilige Geest heeft ontvangen en doorgeeft aan zijn volk, aan zijn kinderen. Alleen in hem bestaat een eendrachtige, echte broederschap in de gemeente. Als we niet eensgezind samenwonen, samenleven, samen gemeente zijn, hebben we dan die Jezus nog wel op het oog? Of moeten we tot onze schaamte bekennen dat ons oog meer op onszelf is gericht dan op hem? God gebiedt niet alleen de zegen hier op aarde als mens in de samenleving. Als gemeente van Christus ontvangen we dan ook het leven. Het leven, zoals bedoeld bij de schepping, om samen met hem te regeren als gezalfde koningen en priesters tot in eeuwigheid. Als je Jezus kent, leef jij ook onder die zegen. Want dan ben jij ook gezalfd in hem, zowel tot koning als tot priester. Gods geest zorgt ervoor dat je op een koninklijke manier kunt heersen over de omstandigheden en dat je priesterlijk kunt dienen. Als we eensgezind optrekken als vertegenwoordiging van het lichaam van Christus, gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Als we hem toebehoren, kan het niet anders zijn dan dat we eensgezind zijn en dat we zijn zegen ontvangen. Laten we ons oog richten op hem, de grote hersteller van relaties. Muziekteam, jullie mogen komen. Zo belangrijk is het dus om eensgezind te zijn. Als broeders samen te leven. Zo goed en zo lieflijk is dat. Zie je daar naar uit? En schaar jij je in de gemeenschap van de broeders die opgaan naar zijn heilig huis, naar Sion? Ga je mee? Amen.